NPO Radio 1. VPRO.
Ook Israël heeft nu zijn witch hunt.
Bureau Buitenland. Met Chris Keijnen.
Goedenavond, welkom bij Bureau Buitenland. Ja, waar de Amerikaanse president het onderzoek naar zijn mogelijke connecties met Rusland al 2 jaar een heksenjacht noemt, gebruikt de Israëlische premier Netanyahu precies dezelfde woorden voor een rechtszaak wegens corruptie die hem boven het hoofd hangt. De aankondiging daarvan kwam vorige week, ruim een maand voor belangrijke verkiezingen in Israël. Waar wordt de premier precies van beschuldigd en hoe beïnvloedt dit het politieke landschap zo midden in die verkiezingscampagne? Kortom, haalt Bibi de 10 jaar als premier? Straks een uitgebreid gesprek. En conflictkunst uit Colombia. Tot 19:30 in Bureau Buitenland. Israël dus. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu is deze week begonnen met zijn verkiezingscampagne en hij heeft er wel eens beter voor gestaan. Sinds vorige week hangt hem vervolging voor corruptie boven het hoofd. En de concurrentie ruikt bloed. Op 9 april gaat Israël naar de stembus. Bij mij in de studio Roni Naftaniel. Goedenavond, meneer Naftaniel. Oud-directeur van het Centrum voor Informatie en Documentatie Israël. Ja, de premier wordt aangeklaagd in 3 zaken. Even in het kort waar die om draaien graag.
Ja, ze worden eufemistisch aangeduid als zaak 1000, zaak 2000 en zaak 4000.
Nou, zaak... Dat zijn niet de bedragen waar die...
Nee, het gaat om waarschijnlijk aanmerkelijk meer. Ah. Vooral in zaak 1000. Daar is een Amerikaanse fan van Netanyahu, Milgan heet hij. En die heeft de premier verrast met sigaren, champagne. Maar ook Sarah Netanyahu een behoorlijk cadeau gegeven. Van,
dat is mevrouw Netanyahu.
Ja, dat is mevrouw Netanyahu van zo'n 200.000 euro aan juwelen. Ja. En daarvoor in de plaats, dat is tenminste de beschuldiging, zou Netanyahu hem geholpen hebben met een visum en belastingvoordelen hebben gegeven. Hmm. Nou, dan heb je zaak 2000. En dat gaat om 2 kranten. Je hebt het dagblad Hayom. Dat is een beetje vergelijkbaar met Metro in Nederland. Dat is een vrij verschijnend blad. En dan heb je Yediot Ahronot. Dat is het meest invloedrijke, de meest invloedrijke Israëlische krant. Ja. Nou, Netanyahu zou hebben gezegd dat hij de verschijningsmogelijkheden van dat Hayom wel wou beperken als hij een beter beeld zou krijgen in Yediot Ahronot. Hmm. En daarvan wordt gezegd dat dat grapsgewijs zou zijn gebeurd. Maar het wordt serieus genoeg genomen door de procureur-generaal om daar ook voor te beschuldigen. En derde, dus zaak 4000.
Begrijp dat ze in ernst toenemen ook met de hoogte
derde
van...
Het meest ernstige geval. Want dat gebeurde toen Netanyahu ook minister van Communicatie was. Die zou de Israëlische telecombedrijf Bezeq hebben bevoordeeld. In ruil dan voor meer toegang tot een site, een internetsite Walla, die hem dan meer aardiger zou bejegenen.
Ja, betere, nou, betere publiciteit.
Ja, betere publiciteit. Het paradox is dat Netanyahu nu deze dagen de media van een heksenjacht beschuldigt. Ja, tegelijkertijd hij dus alle mogelijkheden heeft geprobeerd om beter in de media uit te komen.
Nou ben ik wel eens in Israël geweest, doet er verder niet toe, maar ik had een ontzettend leuke taxichauffeur, en dat zijn onze beste bronnen zoals u weet. Die heeft ons wel een uur lang vermaakt met alle roddels en verhalen die er waren over de corruptie van Netanyahu en met name over de corruptie van mevrouw Netanyahu. Dit speelt al jaren in Israël. Waarom vlak voor de verkiezingen deze aanklacht?
Nee, dat speelt inderdaad al jaren. Overigens, dat verhaal van mevrouw Netanyahu, dat ging over statiegeld, wat ze waar de drankjes waren betaald door de staatskas, en statiegeld zouden ze in eigen zak hebben gestoken. Maar het speelt al jaren en Netanyahu heeft wel geprobeerd met deze verkiezingen om ze zo te plannen dat zijn beschuldiging na de verkiezingen zou vallen.
Aha.
En dat is hem niet gelukt.
Nee, want de premier doet het nu een beetje voorkomen dat deze aanklacht nu komt om te zorgen dat hij slecht uit de verkiezing komt. Maar eigenlijk is het dus andersom.
Ja, hij had gehoopt dat door nu verkiezingen uit te schrijven hij aan de dans zou ontspringen. Maar de Israëlische openbare aanklager Mandelblit heeft heel duidelijk gezegd: alle Israëli's zijn gelijk. Dus jij wordt ook in staat van beschuldiging gesteld. Maar hij krijgt nog wel een hoorzitting. En die vindt wel plaats na de verkiezingen hoogstwaarschijnlijk.
En de aanklacht is er dus nog niet officieel. Nee. Want eerst komt die hoorzitting. En daar mag Netanyahu of zijn advocaten mogen hem daar verdedigen. En dan wordt een beslissing genomen over de aanklacht.
En hij hoopte juist dat die hoorzitting nou net nog tijdens de verkiezingscampagne zou vallen. Want dan kon hij, want hij is retorisch begaafd, dan kon hij nog wel een campagnepraatje houden.
En dus zegt hij, het is een witch hunt. Het zijn mijn politieke tegenstanders die mijn beentje proberen te lichten. Zit daar iets in wat bijvoorbeeld die aanklager betreft?
Dat weet ik niet. Ik heb er niet bij gezeten.
Nee.
Ik heb
maar wat is dat voor man, die aanklager?
Nou, dat is een man die komt uit zijn eigen achtergrond. Hij is door hem benoemd. Hij is een medewerker van hem geweest. En ook de getuigen die zijn opgeroepen zijn voor een groot deel getuigen van Netanyahu. Dus het is wel een ernstige zaak.
Ja.
En het is duidelijk dat de tegenpartij, en in dit geval is dat groepering rondom Benny Gantz, dat is de wit-blauw partij, of de blauw-wit partij, die bestaat uit een coalitie van eigenlijk anti-Netanyahu partijen. Ja, die profiteert ervan. De laatste verkiezingen laatste peilingen laten zien dat zij 36 zetels zouden kunnen krijgen tegen Netanyahu 29. Dus ze liggen
in een parlement van hoeveel zetels?
120.
Dat betekent dus dat ze geen van beiden in ieder geval zonder coalities kunnen regeren.
Nee, de dramatiek van het verhaal is dat ze waarschijnlijk aan het eind van het liedje toch weer met elkaar moeten samenwerken.
Met elkaar. Daar komen we misschien zo meteen op. Want het lijkt erop dat premier Netanyahu eerst een andere strategie heeft uitgezet. Hij hintte er vorige week op dat hij zou gaan samenwerken met twee uiterst rechtse partijen. Wat zou dat precies voor coalitie zijn? Wat voor partijen zijn dat?
Nou ja, hij heeft... Er zijn meerdere rechtse partijen, maar er is er één die in de picture loopt met name. Dat is een partij, de combinatie van rechtse partijen, waarin onder andere een partij die heet Joodse Kracht zit. En die is afkomstig uit van de racistische, in het verleden verboden gewezen Kach-partij, de partij van rabbijn Kahane.
Ah ja. Dat een oorspronkelijk Amerikaanse rabbijn. Hè?
Amerikaanse rabbijn die vermoord is in 1990. Mm-hmm. Ook vanwege zijn echt anti-Arabische, racistische opvattingen. Nou, daar zijn twee leden van die partij die zijn in zo'n fusie meegegaan. Netanyahu heeft dat helpen bemiddelen in de hoop dat daarmee die partij de kiesdrempel zal halen. De kiesdrempel is 3,25%. Mm-hmm. En je hebt dus eigenlijk 4 of 5 zetels nodig, wil je er gewoon inkomen. En die partij had het anders waarschijnlijk nooit in zijn eentje gered. Dus hij heeft een soort combinatie geformeerd, terwijl dat niet zijn eigen partij is, in de hoop dat hij straks met de steun van die partij net de verkiezingen zou kunnen winnen.
Ja, en hoe opzienbarend is dat? Dat hij zo'n radicale partij in zee gaat?
Daar is iedereen onthutst over. Rabbijnen in Israël hebben geprotesteerd. Maar ook heel belangrijk voor hem, dat de grote Joodse Amerikaanse organisaties als American Jewish Committee en APEC, de pro-Israël lobby in Amerika, heeft gezegd, ja, daar willen we eigenlijk niks mee te maken hebben. En ook in Nederland, een aantal mensen hebben gezegd, ja, als die partij erin komt, die mensen willen we niet ontmoeten.
Dus zit hij aan die afspraak vast straks?
Ja, politiek is een ingewikkelde zaken. Kijk, het hangt een beetje van de uitslag af. Zoals het er nu naar uitziet, krijgt hij sowieso net niet voldoende stemmen. En is hij dus inderdaad aangewezen op samenwerking met blauw-wit.
Blauw-wit. Goed, dan moeten we even blauw-wit neerzetten. U zat hier 2 weken geleden, geloof ik. Toen ging het over die uitdager. Benny Gantz, een oud legerleider. Een beetje ik zeg het in ons eigen referentiekader, een leider van een soort D66-achtige partij in Israël. Die heeft ook een coalitie gesloten, toch?
Ja, die heeft met Yesh Atid, er is een toekomst. Het is een partij die altijd in de oppositie zat. En een onbeschreven blad is. is in de Israëlische politiek een coalitie gemaakt. En er is er nog eentje, een Tellem-partij. Van, met nog een generaal aan het hoofd. Nou, die drie werken samen, maar die zijn niet eensgezind. Hè. Het zijn ook wel verschillende groeperingen. Nu zijn ze met z'n allen tegen Netanyahu. Maar als ze de grootste partij worden, dan heb je best kans dat ze ook weer uit elkaar vallen. Israël is een democratie met heel veel verschillende schakeringen en partijen.
Ja, maar om het tot slot proberen helder te krijgen. De verkiezingen gaan dus eigenlijk over een keus tussen rechts, want dat is wat Netanyahu nu gezegd heeft.
Ja.
En midden en eventueel links. Want ze kunnen natuurlijk ook met de Arbeiderspartij en een paar Arabische partijen gaan proberen samen te werken. En u zegt, het zou best dus uit kunnen komen op een coalitie tussen Likud van Netanyahu en deze D66-achtige middenpartijen.
Ja, want links in Israël is niet erg sterk. Ze hebben iets van 13, 14 zetels bij elkaar.
Dus weinig over, hè, van de grote
Arbeiderspartij. Van de grote Arbeiderspartij, ja. Ben-Gurion, die kijkt knarsend toe wat er gebeurt. Mm. Maar hij kan niet met links eigenlijk alleen. Maar wel weer met de Arabische politieke partijen. Maar dat is in de Israëlische politiek eigenlijk not done. En ze zijn ook voor een deel ook eigenlijk ook anti-Sionistisch. Sommige van die Arabische partijen. Dus De manoeuvrekant is niet zo verschrikkelijk groot. Maar je weet niet wat er nog gaat komen.
Nee.
Kijk, nog één ding.
Ja, we moeten het afronden.
Ja, Netanyahu heeft nog wel één verrassing in petto. Israël heeft een satelliet gelanceerd die op de maan moet landen. En dat gaat hoogstwaarschijnlijk.
Heel benieuwd waar dit heen gaat. Ja.
En dat gaat hoogstwaarschijnlijk nog net voor de 9e april gebeuren. En de Israëli's zijn beren trots daarop. En dat zou nou net de druppel kunnen zijn waardoor hij net zou kunnen winnen.
Nou, laten we voor Netanyahu dan hopen dat hij de maan niet mist. Hartelijk dank. Ronnie Naftaniel, voormalig directeur van het Centrum Informatie en Documentatie Israël.
Yurtische bureaus.
Foreign Desk. Bureau Internationaal. Bureau Buitenland.
Ondanks het vredesakkoord met de FARC in 2016 blijft Colombia het toneel van conflict en geweld. Onderwerpen die al decennia lang kunstenaars in het land inspireren. In Amsterdam opent morgen een tentoonstelling met artistieke visies op het gewapende conflict in Colombia. Curator van de tentoonstelling is Carolina Ponce de Leon. Collega Edwin Koopman sprak met haar.
Een soort treintje rijdt een man met omroepinstallaties door dorpjes. En uit zijn luidsprekers klinkt een waarschuwing voor een naderende orkaan. Carolina Ponce, wat zien we hier? Ja, je wordt als kijker meegenomen door het Colombiaanse landschap, zegt ze. En er wordt eigenlijk niks direct gezegd over het gewapend conflict of zo. Maar je ziet de gevolgen van het geweld en de crisis. En daardoorheen zit dan die voortdurende dreiging van die stormwaarschuwing.
De la amenaza es una cosa que está presente.
Zo'n dreiging, dat is toch niet de sfeer die ik zou verwachten bij een land waar een vredesverdrag is getekend en waar de guerrilla zijn wapens heeft ingeleverd.
Mira, 3-6 meses antes de la firma de la paz, todo el mundo está, ay, va a llegar la paz, va a llegar la paz, llega la paz.
Ja, in de aanloop naar het vredesakkoord was iedereen zo blij dat de vrede zou komen, zegt ze. Maar sindsdien is het vredesproces vooral gesaboteerd. Dus jij hebt blijheid, dan weer teleurstelling, kwaadheid, geluk. Wij zitten als Colombianen eigenlijk in een permanente achtbaan van emoties.
De cambios emocionales permanentes que son muy fuertes.
Dat filmpje is gemaakt door een van de 20 kunstenaars en fotografen die u hier bij elkaar heeft gebracht. Wat is de rode lijn van de tentoonstelling?
El punto en común entre casi todas las obras es el tema del conflicto, pero hay muchas maneras.
Nou, wat overal terugkomt, zegt ze, is het conflict. Maar het gaat niet allemaal over trauma of over het lijden door het conflict. Wat wij in Colombia een soort misère porno noemen, waarbij het allemaal om de slachtoffers draait. Nee, hier zijn vooral de jongere kunstenaars met een veel meer een kritische toon, met meer spot. Met meer verwijzing naar corruptie en naar de drugsoorlog. Dus we bieden een veel bredere blik vanuit verschillende kanten op dat gemeenschappelijke thema van het conflict.
Amplio en expresiones diferentes en torno a una situación común.
Ja, we kuieren nu naar een projectie op de muur. En wat we zien is het hoofd van een vrouw. En bij haar nek zijn aan vier kanten vlijmscherpe mesjes opgesteld. Met een soort hartslag op de achtergrond.
El título de esta obra es En el centro está el silencio.
Dus de titel van dit werk is In het centrum, dus in het midden, is de stilte.
Ella estuvo ahí entre esas cuatro cuchillas, estuvo seis horas.
Seis horas.
Seis horas.
Zij staat hier dus tussen sí. Die mesjes sí. Gedurende zes uur.
Sí. Para mí es una imagen muy fuerte porque no tiene necesariamente que ver con el conflicto, pero tiene que ver con la violencia.
Ja, dus het is een ontzettend sterk beeld voor mij omdat het niet direct met het conflict te maken heeft, maar wel met het geweld.
Sí, entonces uno siente que está presente la amenaza, uno siente que el cuerpo está vulnerable, tiene que tener una disciplina, una resistencia para no verse afectada, es decir...
Ja, het is dus de voortdurende dreiging en ook de kwetsbaarheid van het lichaam en het idee dat je voortdurend op je hoede moet zijn.
Una de las cosas que las generaciones más jóvenes...
Ja, bij die jongere generaties zie je toch een soort weerzin om politiek werk te maken, zegt Carolina Ponce. Want het is al zo vaak gedaan en het is te voorspelbaar geworden. En juist omdat het in het buitenland zo goed aanslaat. En tegelijkertijd merk je dat bij artiesten die dus die andere thema's behandelen, ook al zijn ze niet zo sociaal of politiek, dat die politiek wel aanwezig is. En dat komt omdat je als je in zo'n extreme context leeft, zoals in Colombia, kun je niet neutraal blijven. Het komt via een of andere manier toch binnen in je werk.
Y por el otro lado hay una sensibilidad que de todas maneras juega con temas de vida y muerte.
También. Volgende ga je hier door een gordijn heen. Een donkere ruimte waar aan twee kanten rivier stroomt. Alleen water zien we, een wilde rivier, een wild waterrivier. Estamos viendo como un río.
Sí, y es que el río es uno de los sitios más contestados. Es decir, son sitios de guerra.
Ja, in Colombia zijn de rivieren met name de plekken waar de oorlog wordt gevoerd. Want rivieren zijn een manier om jezelf te transporteren. Dus zowel de guerrilla als de paramilitairen hebben altijd gevochten om het beheer van de rivier.
Se ha convertido también en como una fosa común. Los ríos son sitios de muerte.
Ja, tegelijkertijd zijn rivieren altijd de plekken geweest van de dood. Een soort massagraven eigenlijk, omdat in de rivier de doden worden gedumpt. Dus de rivier is een symbool van het geweld ook.
Entonces uno oye gente llamando a sus desaparecidos.
Dus je hoort tijdens die video mensen roepen soms om namen van mensen die ze kennen, die verdwenen zijn misschien.
Sí, de los muertos.
Waarom moeten mensen deze tentoonstelling zien?
Mira, a mí me parece que el arte colombiano tiene mucho que mostrar al mundo. Creo que hay...
Ja, de Colombiaanse kunst heeft de wereld heel veel te bieden. En de uitdaging voor mij was om het werk van die kunstenaars begrijpelijk te maken voor anderen. Voor jullie in Europa kan oorlog denk ik heel abstract zijn. Hè? Jullie kennen de oorlog van de wereldoorlogen, maar in Colombia is het heel anders. Daar heb je niet het ene kamp tegen het andere kamp. En de geografie is totaal anders. De beelden zijn niets die je verwacht bij een oorlog. Nou ja, om die politieke context toe te voegen heb ik werk van journalistieke fotografen opgehangen. En juist omdat die politieke context er ook is, kon ik van die kunstenaars veel abstracter werk meenemen.
Ese doble registro podía ser productivo.
Een van de bekendste artiesten hier is Oscar Muñoz. En het kunstwerk zal hier ter plaatse nog gemaakt worden.
Que yo no sé, ya tienen el agua.
No, el agua sí la tienen.
Ah, sí la tienen, sí.
Dus wat we hier zien zijn 1, 2, 3, 4, 5, 6 bakken. Doorzichtige bakken met water. En wat gaat hier gebeuren? ¿Qué va a pasar?
Entonces después él llega y con ese polvo de carbón se dibujan unos retratos sobre la superficie flotando.
Dus hij gaat hier met een soort van zeef, komt er een portret op het water te liggen met heel dun houtskoolpoeder. En dat drijft het portret op het water.
Que a medida que va avanzando la exposición queda La imagen ligeramente distorsionada por el tiempo.
Dus in de loop van de tijd van de tentoonstelling gaat dat beeld van dat gezicht, dat portret, verdwijnt, zakt naar de bodem, het water verdampt, het verandert en het wordt vager.
Entonces es la presencia de la muerte, la presencia del desaparecido, la presencia de la incapacidad de una sociedad de recordar.
Ja, dat vervagende portret, dat zijn de verdwijningen. Maar het is ook de dood, de vergetelheid, de herinnering. Maar ook de samenleving die niet in staat is om te herinneren.
U hoorde Carolina Ponce de Leon in gesprek met collega Edwin Koopman. En Current Visions from Colombia is vanaf morgen te zien bij de expositieruimtes Frame a Framed en Beautiful Distress House. En die zijn allebei in Amsterdam-Noord.
Bureau Buitenland.
Op 15 maart komt er dus in Nederland weer een onderwijsstaking. We hoorden dat daar straks in het nieuws. Maar met geld erbij kunnen ze in Argentinië, daar kunnen ze in Argentinië alleen maar van dromen. En dus wordt daar nu al gestaakt. Miljoenen leerlingen die net hun zomervakantie hebben gehad, beginnen het schooljaar later dan gepland. Gisteren, vandaag en morgen ligt een groot deel van het onderwijs plat. Correspondent Remy Leeman, goedenavond.
Goedenavond.
Bij jou is het middag. Wat willen de docenten precies bereiken met hun staking?
Nou, de docenten willen twee dingen. Ten eerste willen ze een beter loon, want ze verdienen slechts 500 euro per maand. Nou, daar kun je in Argentinië absoluut niet je gezin van onderhouden. En ten tweede, wat minstens net zo belangrijk is dat ze echt betere arbeidsomstandigheden willen. En dat moet je heel letterlijk nemen. Zij willen lesgeven in lokalen waar het dak niet lekt, waar de ruiten worden gerepareerd als die kapot zijn, zodat zij ook veilig les kunnen geven. Ja. Want dat is een probleem. Er is veel achterstallig onderhoud in de Argentijnse scholen.
Oké, het gaat niet om alle scholen, het gaat om een speciaal soort.
Ja, het gaat eigenlijk om alle scholen van het openbaar onderwijs in Argentinië. En daar zijn de Argentijnen eigenlijk heel erg trots op. Want Argentinië was een van de eerste landen in Zuid-Amerika dat meer dan 100 jaar geleden het openbaar onderwijs verplicht stelde voor iedereen. En vele generaties Argentijnen zijn met goed onderwijs opgegroeid. Maar de laatste decennia is dat onderwijs steeds verder uitgekleed en is ook het privéonderwijs opgekomen. En alleen op dit moment staken alleen de docenten van dat openbare onderwijs dus.
Ja. Nou ja, leerlingen blij, want lange vakantie of niet?
Ja, de leerlingen denk ik wel. Hè. Je moet je voorstellen dat die al 2 maanden vakantie achter de rug hebben. We hebben hier net de zomervakantie gehad. Maar ja, voor ouders levert het natuurlijk de nodige problemen op. Want die moeten gewoon aan het werk. En die zitten dus met hun kinderen thuis opgescheept.
Ja, ja. Want hoe slecht is het nu met de staat van het onderwijs? Je zegt het was vroeger veel beter. Maar hoe is het bijvoorbeeld in vergelijking met de buurlanden?
Het was altijd veel beter dan de buurlanden, maar de laatste decennia holt het echt achteruit. Je kunt het ook zien in de internationale testen die Argentinië uitvoert op een docenten en hoe zij presteren en ook de leerlingen presteren in vergelijking met de buurlanden zoals bijvoorbeeld Chili of Brazilië. En dan zie je dat Argentinië vroeger ver voor lag en nu steeds verder wordt ingehaald door die buurlanden. En een van de redenen daarvoor is ook dat de Argentijnse leerlingen gewoon heel weinig les krijgen. Ze krijgen structureel 100 uur les minder dan bijvoorbeeld in Nederland. Ja, en met de jaarlijks terugkerende stakingen die elke keer om beter loon en betere werkomstandigheden gaan, ja, krijgen die Argentijnse leerlingen natuurlijk een steeds verdere achterstand. En dat wordt ook de leraren kwalijk genomen. Ja. Want de regering zegt, jullie houden die leerlingen, jullie gijzelen de leerlingen in betere werkomstandigheden. Dat kunnen jullie niet maken. Jullie zijn het de leerlingen verplicht om les te geven, want zij zijn de uiteindelijke slachtoffers van deze situatie.
Ja, maar goed, dan moet je wel les kunnen geven en dat is lastig als er geen ramen zijn en het dak lekt. Gaat het alleen over het onderwijs in Argentinië of is dit ook een reflectie van de algemene toestand, economisch en politiek?
Een beetje van beide. Deze stakingen komen eigenlijk ieder jaar terug. Want ieder jaar geeft de regering loonsverhogingen die eigenlijk in de praktijk betekenen dat de leraren koopkracht inleveren. Maar dit is een verkiezingsjaar. En de docenten die willen natuurlijk graag betere omstandigheden. Dus die proberen de oppositie natuurlijk ook een beetje te paaien. Van hey, wie kan ons een beter bod doen? Want dat levert dan misschien stemmen op later dit jaar. Dus de huidige regering ziet het ook een beetje als een soort tactiek van de oppositie. Van hey, de docenten die gaan al heulen met de oppositie in de hoop mij dadelijk in de verkiezingen te kunnen verslaan en dan hogere lonen te kunnen krijgen. Dus er zit zeker met de economische crisis in Argentinië daar nog bovenop, zit er wel een hele duidelijke politieke dimensie aan deze staking.
Ja, ja en over die economische crisis gesproken, ik bedoel, heel veel kans op veel geld erbij is er ook niet, hè, met een percentage inflatie van 50% in het afgelopen jaar.
Nee, en het bod van de regering is 20% geweest. Nou, dat is natuurlijk volstrekt onvoldoende. Maar ja, tegelijkertijd is de regering ook gebonden aan de belofte die ze aan het IMF heeft gedaan vorig jaar. Van wij steven af op een jaar zonder begrotingstekort. Dus als de Argentijnse regering nu meer geld aan de docenten gaat beloven, ja, dan moet er dus extra geld geleend worden. En dat mag dus weer niet van het IMF.
Nee, goed. In ieder geval nog één dag langer zomervakantie morgen in Argentinië. Dankjewel, Remy Leeman. Dit was ook Bureau Buitenland. Zometeen Jelly Brouwer met Kunststof. En zij heeft schrijver en journalist